We gaan vanochtend ook verder met de serie over Daniël. Thema is hoogmoed niet. God wil onze hoogmoed, onze trots breken. Dat doet hij bij Nebukadnezar. En wat dat voor ons betekent, daar denken we met elkaar ook samen over na. Daniël 4 is aan de beurt. En het leuke aan Daniël 4 is dat we dan nu een keertje niet het hele hoofdstuk hoeven te lezen. Maar wij stappen midden in het verhaal. De koning heeft opnieuw een droom gehad. En Daniël wordt erbij geroepen en Daniël vertelt de droom en de uitleg. En Bea gaat dat met ons lezen.
Daniël 4, vers 16 tot en met 34. En na de schriftlezing zingen we Psalm 138, vers 2 en 3. Daniël, die ook Beltesazar wordt genoemd, stond een ogenblik verbijsterd, in verwarring gebracht door zijn gedachten. De koning sprak hem toe: Beltesazar, laten de droom en zijn betekenis u niet in verwarring brengen. Beltesazar antwoordde: Mijn heer, mogen de droom uw vijanden gelden en zijn betekenis uw tegenstanders. De boom die u hebt gezien, die groter en sterker werd, waarvan de kruin tot aan de hemel reikte en de kroon de hele aarde overspande, waarvan de bladeren prachtig waren en de vruchten overvloedig, die voedsel bood aan allen, waaronder de dieren van het veld beschutting zochten en die takken had waarin de vogels van de hemel nestelden. Dat bent u, majesteit. U bent machtig en sterk geworden. Uw grootheid is zo toegenomen dat ze tot aan de hemel reikt. En uw heerschappij omspant de hele aarde. De wachter of heilige engel die de koning uit de hemel heeft zien neerdalen en die uitriep: Vel de boom en vernietig hem, maar laat zijn stronk in de aarde staan, in het jonge groen van het veld, aan een ketting van ijzer en brons. Laat hem vochtig worden van de dauw van de hemel en zijn lot delen met de dieren van het veld, totdat er 7 jaren voorbij zijn gegaan. Dat alles, majesteit, is het vonnis dat de hoogste God over mijn heer en koning heeft geveld. Het betekent dat u zult worden verstoten door de mensen en zult leven onder de dieren van het veld. U zult gras eten als de runderen en vochtig worden van de dauw van de hemel. 7 jaren zullen zo voorbij gaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. Dat de stronk van de boom mocht blijven staan, betekent dat uw koningschap bestendig zal zijn vanaf het moment dat u de macht van de hemel erkent. Daarom, majesteit, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonde teniet door vrijgevig te zijn en maak uw onrechtvaardigheid goed door u te ontfermen over de armen. Misschien dat uw welzijn dan mag voortduren. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar 12 maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij: Is Babel niet indrukwekkend? De koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd tot eer van mijn majesteit. De koning had deze woorden nog niet gesproken of er klonk een stem uit de hemel. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnezar. Het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen. U zult leven onder de dieren van het veld en u zult gras eten als de runderen. Zo zullen 7 jaren voorbij gaan, totdat u erkent dat de hoogste God boven het koningschap van de mensen staat en dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoten. Hij at gras als de runderen. Zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel. En tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend. en waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. Maar toen de 7 jaren verstreken waren, sloeg ik, Nebukadnezar, mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. Ik prees de hoogste God. Ik roemde en verheerlijkte de eeuwig levende. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En zijn koningschap duurt van generatie tot generatie voort. De mensen op aarde zijn slechts nietige wezens. Hij doet met de hemelse machten en met de mensen op aarde wat hij wil. Er is niemand die hem kan tegenhouden of tegen hem kan zeggen: wat hebt u gedaan? Op hetzelfde moment dat ik mijn verstand terugkreeg, herwon ik tot ere van mijn koningschap ook mijn majesteit en luister. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Mijn koningschap werd in ere hersteld en mijn macht nam zelfs nog toe. Ik, Nebukadnezar, roem, verhef en verheerlijk nu de koning van de hemel. Al zijn daden zijn juist en zijn paden recht. Wie hoogmoedig zijn, kan hij vernederen.
Het thema van de preek is hoogmoed niet. En straks daarna zingen we met elkaar opwekking 462. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Het is altijd leuk als de postbode iets bij je in de brievenbus stopt. Zo vaak gebeurt dat niet meer. Bijna alles gaat tegenwoordig digitaal. Altijd extra bijzonder als je een kaartje krijgt of een uitnodiging. Maar je krijgt natuurlijk ook een hoop onbelangrijke spul. Reclame, nieuwsbrieven en andere dingen die handig zijn voor het hok van de cavia thuis. En als je de post hoort, dan ga je toch altijd even kijken. En soms dan is het post uit Leeuwarden. Post die je liever niet wilt hebben. Een brief van het Centraal Bureau voor Centraal Justitieel Incassobureau, CJIB. En als je zo'n brief in handen hebt, ja, dan weet je natuurlijk hoe laat het is. Je moet betalen voor een of andere verkeersovertreding. He, is even eerlijk, wie heeft afgelopen jaar zo'n brief gehad? Ah, kijk, ja, ja. En ze wordt goed verdiend hier, zie ik al. Ja. Balen natuurlijk. En als je zo'n brief krijgt, ja, ik weet natuurlijk niet hoe dat bij u gaat thuis, maar ja, ik kijk er toch altijd een beetje ongelovig naar. Hè? Er moet iets mis zijn gegaan. Misschien hebben ze mijn kenteken niet goed gefotografeerd. Dat kan natuurlijk ook. Of misschien is de boete eigenlijk voor degene die mij inhaalde. He, vervelend zo'n fout. He, of Nienke reed te hard natuurlijk. Via internet kan je het allemaal zo zien natuurlijk. En dan zie je hoe het echt zit. De laatste keer, dat was toch echt ikzelf. Ik moest even preken in Soest. En reed 58 waar ik 50 mocht. €30. Ja, administratiekosten waren hoger. Toch balen. Maar gelijk betalen, want dan ben je er weer vanaf. Nou, vanochtend krijgt Nebukadnezar ook post. Geen post uit Leeuwarden, maar een droom uit de hemel. En nadat hij al een droom had gehad, hè, Daniel 2, met dat beeld tegen dat steentje rolt, krijgt hij nu weer een droom. Een droom waar Nebukadnezar opnieuw heel bang van wordt. Telkens komt deze koning weer in aanraking met die God van Israël. Blijkbaar leert hij maar heel weinig van zijn eerdere ontmoeting. Maar het bijzondere hier in Daniel 4 is dat het de brief is van Nebukadnezar zelf. Hij schrijft hier nu zelf over. Die Nebukadnezar is op het moment van schrijven de meest machtigste man op de wereld. Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen of het gebeurde. Hij had ook een ongelooflijk rijk opgebouwd, onvoorstelbaar, rijk, machtig, luxe, geen zorg. Een schitterend paleis, Nebukadnezar zeer tevreden. En eigenlijk nog wel het meeste met zichzelf. Hij heeft hard gewerkt om het allemaal zo voor elkaar te krijgen. Bij opgravingen in Babel is ontdekt dat op 95% van de gebouwen die in zijn tijd zijn gebouwd, de naam van deze koning staat. Kennelijk was hij betrokken bij de bouw of het ontwerp. Dat is onvoorstelbaar. Een van de wereldwonderen is van zijn hand. Dat zijn de hangende tuinen, zoals ze dan genoemd worden. Een soort mega orchideeënhoeven, zeg maar. En dat bouwde hij als cadeautje voor zijn vrouw. Dan kom ik thuis aan met een bosje tulpen. Ja, deze man had een droomleven. Maar een droom zet ook zijn leven op de kop. Hij kan op een nacht alweer de slaap niet vatten. Er is iets dat hem stoort, dat hem wakker houdt. Hij droomt over een boom, een enorm ding die stevig in de grond staat. Een belangrijke boom, want het is een boom van leven. Nou, alle dieren zijn bij hem veilig en kunnen eten van zijn vruchten. En die boom gaat tot in de hemel. Het is het allergrootste, het allermachtigste wat er is. Als een psycholoog aan Nebukadnezar zou vragen om een boom te tekenen, een vraag die van vaak gesteld wordt, dan had hij deze boom getekend. Dit is nou hoe hij naar zichzelf kijkt. Een bron van leven, onmisbaar voor zijn land. Het lijkt een heerlijke droom. Maar het krijgt wel een hele bijzondere wending. Want die boom wordt opeens gekapt. Alleen de stronk blijft nog maar over. De dieren vluchten weg. De boomstronk moet net zelf leven als die dieren. Hè? Een dierenhart voor 7 jaar. Die droom loopt een beetje vreemd af. Het lijkt allemaal een beetje vaag. Maar de strekking is duidelijk. En zelfs in de droom van Nebukadnezar is het al helder. Want er wordt daar gezegd, hè, Nebukadnezar is die boom. En die boom wordt omgehakt. Zijn koningschap wordt hem afgenomen. Want hij moet beseffen dat God boven koningen staat. Maar Nebukadnezar, ja, die wil er niet aan. Hij zoekt uitvluchten. Ging die droom nou wel over mij? En heb ik die droom nou wel goed begrepen? Heb ik het me nou niet allemaal gewoon ingebeeld? Die droom laat hem in verwarring achter. En steeds als hij gaat liggen, dan komen al die beelden weer in alle heftigheid weer terug. Zo kan het niet langer doorgaan. En dus roept Nebukadnezar professionele hulp in. Dromenuitleggers uit het hele land. Er is niemand die hem kan verklaren. Of misschien niemand durft hem te verklaren. Zo'n verschrikkelijke droom, slecht nieuws. Ja, wie wil er nou slecht nieuws aan zijn baas vertellen? En zo komt de koning bij Daniël uit. Daniël, kan jij hem nou niet uitleggen? Daniël wil wel, maar hij schrikt. Hij schrikt zelf ook. Koning, het is verschrikkelijk! Was het maar dat die droom ging over uw vijanden. Maar deze droom, ja echt waar, deze droom gaat over u. Het hoge woord is eruit. Daniël kan gaan vertellen. En Nebukadnezars vermoedens worden bevestigd. Koning, ja koning, die boom bent u. En die staat voor uw hoogmoed. U bent tevreden met uzelf en met alles wat u hebt bereikt. U hebt het nogal hoog in de bol zitten. En u denkt dat ja, iedereen eigenlijk van u afhankelijk is. En dat u het recht hebt om ja, op uw machtige en luxe leventje. En die boom reikt tot aan de hemel. En als je daaraan denkt, dan doet het eigenlijk weer denken aan Genesis 11. En die toren van Babel, ook tot aan de hemel. Menselijke hoogmoed. Wij klimmen wel even op tot God. Grootheidswaanzin. En daarom wil God daar nou wat aan doen. God klopt op het hart van deze man. Hij wil laten merken dat hij verkeerd bezig is. En Daniël waarschuwt, als hij zo doorgaat, ja, dan wordt die droom straks werkelijkheid. Dan gaat die boom omver, dan wordt uw koningschap afgepakt. En uw mensenhart, inderdaad dat dierenhart. Dan leeft u voor 7 jaar als een beest in het open veld. Wordt u nat van de dauw. Dus koning, bekeer u. Ken uw plaats. God maakt aan deze koning duidelijk: hoog moet niet. Blaas nou maar niet zo hoog van de toren. Maar ken je plaats? Nou weet je, dat zegt God nou ook tegen jou en tegen mij. Vanochtend zeg ik nou net als Daniël, deze droom, dit Bijbelgedeelte, ja, echt waar. Het gaat over u en over jou en over mij. Hoogmoed niet. Het leven draait niet meer om jou. Hoogmoed maakt lelijk. Je bent alleen nog maar met jezelf bezig. Alsof jij het middelpunt bent van deze wereld. Een opschepperige Amerikaan was eens een weekje weg in Londen. En hij wist een chauffeur te charteren die hem in zo'n leuke zwarte Engelse taxi wilde rondrijden. Door de stad in Londen. En ze kwamen een gebouw tegen en hij vroeg de chauffeur van: wat is dat eigenlijk voor een gebouw? Oh, dat is de Tower. Oh, zei de Amerikaan, leuk gebouwtje. Zoiets hadden wij in Amerika in 2 weken in elkaar gezet. Ondertussen reed de chauffeur weer een eentje verder. Ze kwamen bij Buckingham Palace aan. En vroeg de chauffeur weer: wat is dat? Ja, dat is ons paleis. Daar woont onze koningin. Nou, opnieuw wel aardig, zei de Amerikaan. Maar in Texas dan een weekje. Had ons een weekje gegeven. En ze reden weer een eentje verder. En ze kwamen bij het volgende gebouw. De grote kathedraal van Westminster Abbey. En de Amerikaan zei: wat is dat voor gebouw eigenlijk? Ja, sorry, zei de chauffeur. Maar daarop moet ik u het antwoord verschuldigd blijven. Want vanochtend stond dat er nog niet. Het is waar we allemaal wel eens last van hebben. Kijk eens wat ik allemaal nou wel niet kan. Het is de oerzonde. De kern van wat er nou eigenlijk mis met ons is. Al sinds het begin, hè? Adam, wil je nou niet zoals God zijn? Het lijkt het jou niet geweldig om het allemaal maar zelf te kunnen? Het is de MO, de gebruikelijke tactiek van Gods tegenstander. In 1 Timotheüs 3 vers 16 staat: wees niet hoogmoedig, want dan kom je in de handen van de duivel. Hoogmoed en de duivel, die twee horen helemaal bij elkaar. De duivel die zelf ook dacht: wat God doet, dat kan ik zelf ook. En sindsdien is hij op aarde bezig en probeert hij jou en mij dat ook aan het verstand te brengen. We zijn er vatbaar voor. Gericht als we zijn op onszelf en jaloers op de ander. Niet in staat om sorry te zeggen tegen God en tegen elkaar. Maar mijn belang, mijn wil, mijn eigen koninkrijkje. Iets waar ook niemand aan mag komen. Van verwende kinderen die jaloers kijken naar wat een ander heeft. Een man die zich liever te pletter werkt dan omziet naar zijn gezin. Tot een vrouw die niet bij haar eigen partner kan houden omdat ze iemand ziet die aantrekkelijker is. Het probleem is onze hoogmoed. In je gezin en in je huwelijk, op je werk en in de kerk. Het draait om mij, om mijn geluk en mijn talenten en mijn kunnen en mijn leven en mijn principes. Maar God die gaat nou met de kettingzaag door die koninkrijkjes heen. Van die koning Nebukadnezar bleef nog niet zoveel over. God legt de bijl aan de boom. 12 maanden later, naar de uitleg van Daniël, dan staat hij daar weer op zijn dak. Genietend van alles wat hij wel niet heeft gedaan. En dan gebeurt het. Een soort zenuwinzinking of zo. En hij leeft als een beest. Bekende afbeeldingen zijn daarvan gemaakt. En als je het maar zelf blijft doen in je leven, ja, dan red je het nou maar niet. Die eigen zelfredzaamheid, dat klinkt mooi, totdat je in de knoop zit. En jezelf tegenkomt. Dan blijkt dat je helemaal niet zo gelukkig bent. Maar geloven, dat is nou radicaal anders. Geloven, ja, dat vraagt inderdaad veel lef. Niet je kop omhoog. Niet kijken eens wie ik ben, maar het hoofd nou, ja, gebogen. God, u bent koning. En dank u voor alles wat ik heb. En help me met alles wat niet lukt. En sorry voor alles wat mis is gegaan. Mag je dan niet trots zijn als christen? En inderdaad altijd super bescheiden zijn. Elk compliment maar direct relativeren. En soms wordt er zo wel eens over gedaan. Er is niks mis met bescheidenheid, maar het kan zo doorslaan. Dan wordt het valse bescheidenheid. Als je iets echt goed kunt, dan mag je het ook gewoon zeggen tegen elkaar. Nederig zijn en niet ontkennen dat je iets kunt en jezelf maar wegcijferen. Dan doe je God ook geen recht. Stel je bent handig inderdaad in de keuken en je zegt, ja, dat is niet zo bijzonder allemaal. Eigenlijk beledig je dan God. Je hebt het van hem gekregen. Je doet alsof het niets is. Eigenlijk is het ook hoogmoed. God geeft je iets en God vindt iets van je. Maar je weet het zelf eigenlijk wel beter, want het stelt toch niks voor. Nee, nederig zijn, dat betekent niet dat je nou nergens meer goed in mag zijn. Een goede voetballer, of een goede accountant, of een goede moeder of een goede verzorger. Maar het gaat fout als je nou jezelf er de eer voor geeft. Als je inderdaad je kunsten in de keuken, of je talenten op het veld, of je inzicht in cijfers, nou denkt dat je het verdiend hebt door er zo hard voor te werken. Als je de rijkdom die je hebt, iets ziet waar je nou intrinsiek recht op hebt. Dat je er zoveel voor hebt gedaan. Want dat is nou het probleem van Nebukadnezar. Er is niks mis mee dat hij als koning veel voor zijn land heeft betekend. Dat is gewoon zo. Het ging ook goed met Babel. En hij bracht ook heel veel rust. Maar het probleem is dat hij nou al die eer naar zichzelf toetrekt. Ik heb dit verdiend. En daardoor ook geen oog meer heeft voor al het leed dat er is. Ook in zijn eigen land. Dat is nou waar God wat aan wil doen. Dat Nebukadnezar erkent. Dat God ook die God van de koningen is. Nou, zo zet God jou en mij er nou ook bij stil. Post uit de hemel. Voor jou. Voor mij. Je bent vaak hoogmoedig. En ontken je het? Schuif je de schuld af? Net als bij die boetes? Dat is juist een teken dat het mis zit. Het sterke van de Bijbel vind ik nou dat die Bijbel nou geen doekjes wint om de waarheid. Daniel zegt gewoon waar het op staat tegen de koning. Die mens ben jij. Dat is helder. Maar het is wel waarheid en liefde. Want die post die we krijgen, dat is nou niet alleen maar een beschuldiging, maar de oplossing, ja, die staat erbij. Je hoeft geen geld over te maken en geen accept giro in te vullen. Er zijn geen administratiekosten aan verbonden, maar je hoeft slechts één antwoord te omcirkelen. God, ja God, wees mij genadig. Sorry God. En hem zo op de juiste plaats in je leven te zetten. Kijk, als je mobieltje contact verliest met de zendmast, omdat het mobieltje denkt van, ach joh, dat kan ik ook wel zelf doen. En dan doet je mobieltje het niet meer. Als jij en ik het contact verliezen met onze God, dan functioneren we niet meer. Maar alleen als we hem blijven zoeken en op nummer 1 zetten in ons leven, komen we tot onze bestemming. Ja, we kunnen leren onze hoogmoed op te geven. Namelijk door Jezus. Jezus is nou het tegenovergestelde van Nebukadnezar. Nebu maakte zich groot. Jezus maakte zich klein. Nebukadnezar vindt zijn wilderige leventje heel wat. Maar Jezus had nog veel meer. Een plek in de hemel. De rechterhand van God. Nebu wordt door God op zijn plek gezet. Maar Jezus kiest ervoor om klein te worden. Ook al is hij groot. Tijdens zijn leven op aarde ging hij nou niet op zijn strepen staan. Hij vroeg niet om een voorkeursbehandeling omdat hij Gods zoon was. Maar hij nam genoegen met heel weinig. Nebukadnezar ging het om zichzelf. Maar Jezus, ja Jezus ging het nou om jou. En dat is nou nederigheid. En die nederigheid werd zijn dood. Paulus schrijft in Filippenzen 2. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd tot in de dood gehoorzaam. Maar het gaat verder. En daarom heeft God hem hoog verheven en de naam geschonken boven alle naam. God maakt de nederige groot. Maar met zijn nederigheid wil Jezus nou jou en mijn hoogmoed verslaan. Laat hem dus maar toe in je leven. Ja, ben je nederig, dan ben je welkom. Ben je hoogmoedig, ja, dan kan God ook niet echt voor je zorgen. Jezus, leer me dat. Leer me nou u volgen. En geef me uw geest. Leer me om mezelf klein te maken. Jacobus 4 vers 10 staat: verneder je voor de Heer, dan zal hij je verheffen. Oftewel, toon berouw. Vraag vergeving. God beantwoordt altijd kniemeel. Als we door de knieën gaan en zeggen dat we fout zitten, als we God en de ander zijn vergeten en onszelf weer op nummer 1 hebben gezet, nou niet rechtop, maar gebogen. Leer zo van Jezus wat nederigheid is. En denk daarbij aan het advies van Daniël. Wees vrijgevig. Ontferm je over de arm. We zijn gemaakt om te leven met God en de ander. Niet alleen voor onszelf. Dat is nou zonde. Incurvatus in se, in het Latijn. Gericht op jezelf, op je eigen. Je ziet niemand. Maar juist als je je hoofd buigt voor God en hem de eer geeft die hem toekomt, dan kunnen we ook de ander in de ogen kijken. Dat is wat Daniël hier zei, hè? Koning, als u dit nou wilt voorkomen, doe dan goed. Zie dan om naar uw naaste. Je ziet de ander niet staan als de wereld alleen maar om jou draait. Maar geven helpt nou juist om nederig te zijn. En niet vast te zitten aan wie je bent en wat je hebt. De luxe waarin ik leef en de dingen waar ik goed in ben, dat zijn geen dingen die ik maar verdiend heb. Het is Gods genade. Daar mag je van genieten. Maar ook van uitdelen. Waarom zou ik meer recht hebben op een gemakkelijk leven dan een ander? Het is een geweldig medicijn tegen hoogmoed. En weet je, op die manier worden we ook een stuk gelukkiger. Geniet meer van het leven. In plaats van alleen maar te kijken naar wat de ander heeft. En geniet meer van het leven. Doordat je God en mensen om hulp kunt vragen. In plaats van alles maar zelf te moeten proberen. Je geniet meer van het leven. Doordat het nou niet alleen maar draait om jou. In de Bijbel wordt Mozes de nederigste mens genoemd die er ooit heeft geleefd. Dat is natuurlijk heel bijzonder, want het was 2000 voor Christus. En hij wist zijn plek. Want hij was God niet. Hij moest wel dat volk leiden door de woestijn. En soms ging dat wel eens fout. En dan kwam zijn oude aard weer naar boven. Hij maakte zelf wel even water in de woestijn. Maar toch wist hij door al die dingen heen dat wat hij deed, dat dat voor God was. Dat hij slechts instrument was in zijn handen. Hij wordt ook vriend van God genoemd. En zo wist Mozes, ja, op welke plek hij mocht staan. Dicht bij God, voor hem bezig, maar ook aan hem alle eer. Nou weet je, eigenlijk hebben we het op school helemaal verkeerd geleerd. Toen ze ons de persoonlijke voornaamwoorden bijbrachten. Ik, zo zei de juffrouw op school, is de eerste persoon enkelvoud. En jij is de tweede persoon. En hij is de derde persoon. Maar het is nou precies andersom. Hij met een hoofdletter. God is de eerste en de voornaamste. En dan komt de ander samen. Ja, samen met onszelf. Dus zeg het maar. Ik wil heel dicht bij u zijn. Mijn koning, mijn heer, mijn redder en mijn vriend. En zing het, ja, zing het daarom maar mee. Heer, aan uw voeten is nou de hoogste plaats. Amen.